afgelopen week is Mandragora Whispers of the Witch Tree uitgebracht. En wij met z'n drieën hebben de game gespeeld. En in deze review gaan we je daar alles over vertellen. Yes, welkom mensen bij weer een nieuwe review van XBNL, behorend bij de website xboxnederland.nl voor je dagelijkse portie nieuws en dus ook wekelijks al een aantal reviews. En afgelopen week verscheen daar in de Microsoft Store Mandragora Whispers of the Witch Tree. De uitgever en de ontwikkelaars waren zo vriendelijk om ons van 3 keys te voorzien. Nou, dat gebeurt niet heel vaak en dus vonden wij het ook wel leuk om daar gewoon de tijd voor te gaan nemen. Dus laten we zeggen, komend half uur nemen we jullie mee in deze nieuwe game van een redelijk onbekende studio. Ik moet gewoon ook even de naam erbij pakken. Primal Game Studio. Ik had even gekeken in de lijst van ken ik wat titels, maar nee, dat is niet zo. Mandragora daarentegen, Matthew, die hebben wij ooit op de Gamescom samengespeeld. Daar gaan we zo nog wel even op terugblikken. Maar Hans, ik wou eigenlijk eerst even aan jou vragen. Ja, dit is een titel die niet veel mensen op het vizier hadden staan. Terwijl best wel, als je de trailers bekijkt, het ziet er wel indrukwekkend uit. Wat is het eigenlijk voor soort game?
Ja, het is best wel een grafisch stijlvolle 2,5D Metroidvania-achtige Souls-like RPG, zou ik willen zeggen. Die je door de bijzondere wereld van Veldoom loodst. En waarbij je veel eindbazen tegenkomt, veel prachtige gebieden tegenkomt. En waar je af en toe toch wel uit frustratie ook even je controller weer weg moet leggen.
Ja, dat is een mooie bondige samenvatting. En Matthew, volgens mij was het Gamescom 2023 dat wij en Jeff was daarbij en Niels was daarbij. Renko volgens mij ook, weet ik niet 100% zeker, maar wij hebben deze game toen al eens een keer in een boot in Keulen gespeeld.
Ja, nee, dat klopt. En het was ook wel leuk, want op de dag dat wij die game mochten spelen, was op de dag dat ze die game hadden aangekondigd.
Ja.
Dus dat was op zich had dat wel iets, want dat geeft dat toch een beetje een first look, een early preview van wat er komen gaat.
Ja, het was eigenlijk volgens mij, maar nou weet ik niet 100% zeker of dat nou ook bij Mandragora zo was. Maar volgens mij kwamen we per toeval dat we deze game gingen spelen. Want wij moesten nog een half uur opvullen voordat we zouden gaan. En zo richting het einde van de dag, zeg maar, was een PR-man die zei van... ja jongens, we hebben nog een slot vrij voor Mandragora. Willen jullie anders toch even komen checken? En daar zaten we.
Ja, dat klopt. Ja, het was echt een beetje een puur toevalscenario wat er op kwam.
Ja. Ja, en een van de dingen die mij nog wel bijgebleven was, en Hans, ben ik ook wel benieuwd of dat nou ook jouw indruk was nadat je hem afgelopen 1,5-2 weken gespeeld hebt. Maar wat mij toen in Keulen al zo opviel, en het was echt een pre-alpha beeld nog, is de visuele stijl van deze game, joh. Laten we wel wezen, dit is volgens mij een Hongaarse studio. Heel veel meer dan 10, 20 developers zullen het niet zijn die hier aan werken. Misschien ietsje meer, maar het is geen studio met honderden mensen, zeg maar, en een unlimited budget. En ik weet nog dat, en jij ook volgens mij, Matthew, dat we met elkaar zaten te kijken en dachten toen al van, ja, dit ziet er echt wel veelbelovend en heel erg mooi uit. En volgens mij heeft het ook wel waargemaakt qua visuele stijl.
Hans, zeker weten, ja, wat mij betreft.
Ja. Wat, ik zit te zoeken naar woorden van, ja, hoe moet je deze stijl nou omschrijven? Maar kun jij eens een poging doen, Hans?
Ik zou er geen naam voor hebben. Het heeft mij wel heel vaak doen terugdenken aan de grafische pracht en praal van Ori. Ja. Toch redelijk donkere werelden, maar wel met veel faalrood gebruik. Mooie lichteffecten. Heel mooi afgewerkt. Ja, ik vond het echt prachtig.
Ja. Ja, ik had dus ook heel vaak niet van... dus je zou kunnen zeggen, ja, dat is een Metroidvania, dus je vergelijkt het al snel met Ori. Maar ik had precies hetzelfde. Had je veel op de achtergrond, het was allemaal handgetekend volgens mij. En op de achtergrond van die veel van die grote bomen. En je voelt dat die hele achtergrond, daar is leven. Daar waait het, daar Daar is licht inval. Daar is gewoon die hele game heeft echt in de basis wel echt iets sfeervols. En dat viel mij toen al op. En dat vond ik nu ook afgelopen weken weer. En we gaan zo, beste luisteraars, gaan we het echt wel hebben over natuurlijk de gameplay. En ook nog wel wellicht iets meer over het verhaal en de context waarbinnen dit zich afspeelt. Maar ik wou dit toch wel even benadrukt hebben. Matthew, is dat ook bij jou wat overeind gebleven is, zo 2 jaar later, toch die prachtige visuele stijl van deze game?
Nou ja, kijk, als je het aan mij zou vragen, dan zou je zeggen dat er in het visueel aspect eigenlijk, dat het toen al best wel final was. Ja. Want naar mijn beleving is er in die 2 jaar tijd, is er qua visuele stijl, is er weinig veranderd. Met andere woorden, hun hadden gewoon al besloten van, hey, dit is de stijl die we willen en van daaruit gaan we gewoon de game verder op doorbeduren.
Ja. Ja, nee, absoluut. En dat is goed gelukt. Ja, misschien kort eerst iets over de context en het verhaal, Hans. En dan duiken we daarna wel lekker de gameplay in. Want daar is wel echt genoeg op aan te merken. Zowel aan de positieve kant, maar we hebben ook echt wel wat kritische bedenkingen. Maar misschien eerst even, waar rollen spelers in? En wat voor verhaal, zeg maar, raken ze verstrikt?
Het game begint als je in een stadje aankomt als Inquisitor zijnde. Inquisitors zijn een soort van speciale strijdkrachten van de High Priest. Die speciaal ingericht zijn om de zogenaamde Forces of Evil te bestrijden in the World of Vildoom. En je wordt dan ook eigenlijk in het eerste uur al door hem op pad gestuurd om de Forces of Entropy te bevechten in een bepaald werelddeel.
Ja. Ja, want dat is wat er volgens mij ook aan de hand is. Hè? Dus er is een soort van magie gaande, waardoor eigenlijk een soort van wezens met slechte intenties veelal toch een soort van wolfachtige beesten, spinnen, draken, noem maar op. Er is een breuk tussen werkelijkheid en fantasie, zeg maar. En entropie is hetgeen, zeg maar. Hoe moet je dat nou eigenlijk noemen? Wat is het eigenlijk, dat entropie? Hebben jullie dat nou een beetje helder gekregen?
Volgens mij is het gewoon een bepaalde energie uit een ander universum. Een soort van de energie van de chaos.
Juist. Zo,
en ja. Een of andere slechte heks die heeft ooit de barrière tussen de wereld waarin jij speelt en die wereld gesloopt.
Juist, ja, exact. En hoe je dat dan, dat is mooi uitgelegd, Hans, dankjewel. En hoe je dat dus terugziet is dat er dus vijanden in de wereld komen, maar dat er ook momenten zijn dat je tussen die werelden soort van schakelt in de vorm van dat je rifts gaat betreden. Gaan we het straks nog wel wat meer over hebben. En Matthew, op 1 bos na, als we het hebben over het verhaal en de wereld waarin het zich plaatsvindt, kunnen we in ieder geval zeggen dat de voice acting wel dik op orde is, of niet dan?
Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik best wel genoten eigenlijk van de voice acting die er gewoon aanwezig is. Het doet mij denken aan, er was een game waarbij ik aan moest denken die dat ook had. Ik denk dat volgens mij ook Diablo is, denk ik. Maar waar het gewoon qua geluidskwaliteit gewoon heel duidelijk is. Het past gewoon heel goed bij de setting. En het voelt gewoon niet out of place. Op één karakter na in de game. Er is er eentje, die vond ik totaal niet passen. Maar voor de rest vind ik de voice acting is gewoon uitstekend.
Lord Alberdon, of hoe heette die ook alweer?
Oberon.
Oberon. Dat was ook echt een super irritante bossfight. Maar goed, dat...
Eens.
Wat was nou ook weer met... dat was die met... we zullen niet te veel spoilen, maar dat je in die tweede fase, dat die als een soort van vampier de duisternis inging en je te pakken dan, toch?
Ja.
Juist, ja. Ja, daar ben ik wel eerlijk... Ben ik wel een keer of 7, 8 op stuk gegaan. En misschien nog wel een paar keer meer.
Ik ook wel, ja.
Ja, pijnlijk, hè? Stel me ook alweer gerust, Hans, dat jou dat ook gebeurt. Ja. Nee, maar de voice acting was dik op orde. En gewoon überhaupt, denk ik, gewoon het hele audio design zat heel sfeervol in elkaar. Ook dikke props, jongen, voor deze studio. Alle dialogen zijn gewoon ingesproken. Ik bedoel, en unieke stemmen op één bos na dan, die een beetje de plank missloeg, maar verder zat het gewoon heel erg goed in elkaar. Dus dan hebben we eigenlijk, laten we alvast even ons checklistje langs gaan, jongens. Een prachtige wereld, check.
Check.
Ja? Uitstekend audiodesign, check. Maar, verhaal, redelijk. Derde check, redelijk. Ja, dus... Trouwens, er zaten best wel wat leuke... Hè, uiteindelijk gaat het er dus om dat je de wereld bevrijdt van de vloek die er heerst, zeg maar. Of dat wel of niet lukt, dat laten we maar gewoon even in het midden. En de weg daar naartoe laten we ook in het midden. Maar even een zijspoor. Ik vond ook dat er best wel wat leuke side missies in zaten. En dan heb ik het niet over side bosses, maar side missies. Zo moest ik een keer bijvoorbeeld... iemand in mijn centrale hub... Die wilde heel graag weer een bepaald deuntje horen. Hebben jullie die sidequest ook gedaan?
Toevallig wel.
En dat deuntje bleek van een ex-geliefde te zijn. Maar die ex-geliefde had zo ontzettend de schurfhekel aan die persoon gekregen die in mijn hub zat. Dat hij zei, ja hier, neem een viool. Dit is het deuntje, maar verklap alsjeblieft niet waar ik zit, zeg maar. En... zo kreeg je even in 20, 30 minuten, terwijl je over de hele map aan het navigeren was, kreeg je toch even een soort van, ja, een klein liefdesverhaaltje voorgeschoteld. Vond ik toch wel leuk. En er was er niet één van, maar er waren wel een stuk of 10, 20 sidequests. Tenminste, ik heb er sowieso 10 gedaan. Er zijn er meer, maar hoeveel er exact zijn, weet ik niet. Maar ik vond ze meestal wel de moeite waard. Hans, had jij dat ook?
50% van de sidequests, denk ik, die ik heb gedaan, vond ik interessant. De andere voelde wel erg als fetch and grab, zeg maar. Ga hierheen om dit even te pakken en breng het weer terug. Ja. Zonder al te veel verhaallijnen. Je moet ergens ook een verloren viool brengen voor iemand in een kamp, waarvan je verwacht dat er nog wel een leuk verhaal achter zit. Maar daar zat eigenlijk heel weinig achter.
Ah, dat is jammer. Die staat bij mij nog open.
Kan je overslaan, ja. Dus, bij deze.
Ja. Hebben jullie ook die sidequest gedaan dat je een soort van pot bier, zeg maar, als wapen krijgt en dan in een rift een aantal beesten?
Nee, ik niet. Die klinkt dan wel weer leuk, ja.
Ja, nee, dan moest je een biertje drinken en dan werd je een soort van rift ingeslingerd en dan moest je met die pot bier op anderen in gaan hakken. En ik ben ergens gestrand in eigenlijk de derde of zo, die moet ik nog doen. Toen dacht ik, ik ga weer verder met de hoofdlijn. Maar ja, vond ik wel lachen, weet je. Dus hadden we best wel een paar gewoon leuke sidequests tussen.
Hebben jullie die quest gedaan waarbij er groente wordt gestolen uit je Spirit Tree kampje?
Ja. Ja.
Die vond ik ook leuk.
Die was leuk, ja. Even denken, ik wil eigenlijk vragen wat jij gekozen hebt als antwoord, maar dan is misschien iets te veel spoiler.
Laat het laten.
Ja, oké, goed. Nou, oké, ik zal mogen...
Laat ik het subtiel zeggen, ik ben geen vraag.
Oké, nou, ik heb het gegooid. I push, bam! Ja, lach man. Oké. Hey, waar waren we nou eigenlijk? Laten we het dus over de gameplay hebben. Want Hans, jij introduceerde het al heel mooi. Het heeft eigenlijk 3 genres. Platforming, Metroidvania en Souls-like.
En RPG, niet te vergeten.
RPG inderdaad. En laten we ze alle 3 eens even gaan ontrafelen. Te beginnen aan de RPG-kant. Volgens mij zijn er heel veel verschillende manieren waarop je in deze game progressie kunt boeken.
Ja, eens. Je begint met de keuze uit 6 classes. En deze 6 classes hebben allemaal een skill tree van, een stuk of 10 echt actieve en passive skills. En dan, ik denk wel 60 of 70 stat boosters, zeg maar. Dus extra defense, extra power, extra strength, et cetera.
Ja.
En het geinige vond ik wel, elke klas heeft een eigen skill tree, maar het staat je vrij om skills te pikken uit een skill tree van een klas die je niet hebt gekozen.
Ja, precies. Ja. Nee, exact. En hoe vond je dat, Matthew, vond jij dat die skill tree zat daar voldoende diversiteit in? Als in, kon je mooie builds bouwen en verliep dat voor jouw gevoel een beetje naar tevredenheid? Want daar... Hè, want je zegt, Hans zegt al 6 classes, zijn die dan ook echt onderscheidend van elkaar?
In een zekere zin wel. Kijk, het is, elke class is wel anders qua speelstijl. En in de zin van, je moet het eigenlijk zien als 6 verschillende type soorten damages die je doet met een class. Bijvoorbeeld één class is gespecialiseerd in bleed damage, de andere in fire damage, de andere is weer gespecialiseerd in meer traditionele melee. En dan een beetje in die richting. Dus er is een beetje, de keuze is reuze, om het zo maar even te zeggen.
Ja.
Je kunt dus in ieder geval wel relatief vrij mixen en matchen. Dus als je zoiets hebt van, ja, ik ben een fire mage, maar ik wil toch, als dat kan, toch een spel hebben uit die andere hoek. Ja, dan moet je er wel in investeren. Dat kost dan wel wat extra moeite natuurlijk, maar dan is de mogelijkheid wel aanwezig om dan andere spels te gaan gebruiken.
Ja, nee, klopt. En wat ik daar ook wel sterk aan vond, is dat die verschillende classes, die hebben ook echt wel een unieke speelstijl. En ik denk, wat daar het pluspunt vooral aan is dat ik denk, als ik een 2... Ik was de Fire Weaver, of hoe heette die ook alweer? Dus mijn main attacks waren allemaal rondom vuur. Hè, van het afvuren van draaikolken, tot aan fireball schieten, tot aan de grond in de fik zetten en ga zo maar door. Ik denk wel dat als ik een tweede run zou doen met een andere class, ik ook wel een deels andere ervaring zal hebben. Dus,
ja, hè, dus dat, zeker.
Dus dat is denk ik wel echt een... ik hoor trouwens steeds een klikje. Ik weet niet of jullie dat ook horen. Hebben jullie dat ook?
Ik hoor niks.
Okay. Ik denk dat het vanaf Hans komt, denk ik.
Sorry, van wat denk je dat dit komt, Matthew?
Nee, ik dacht misschien vanuit Hans. Misschien omdat hij aan het fidget is of zo.
Oké. Okay.
Ik had een pen in mijn handen, maar dan was ik niet aan het klikken of zo. Nee.
Ja, goed. Laat maar doorgaan. Misschien dat de podcastluisteraars dat ook helemaal niet horen en dat het meer iets hier aan onze kant is. Dus het zorgt voor herspeelbaarheid. Zeker wel. Ik vind wel de progressie. En dat schreef jij volgens mij ook al, Hans. Progressie is wel traag.
Ja. Ja, vond ik ook wel. Het duurde af en toe lang voordat je weer bij een baas kwam. Het duurde zeker tegen het einde. De level-ups zijn vrij exponentieel. Dus tegen level 50 aan werd het wel heel moeilijk om genoeg punten te verdienen om je volgende level vrij te spelen.
Ja.
Dus ja, toen werd het wel echt langzaam. Ik raakte ook zelf wel een klein beetje gedemotiveerd tegen het einde.
Ja, nee, exact. En dan misschien even voor de volledigheid. Je krijgt levels bij door essence te claimen. Essence krijg je eigenlijk door vijanden te verslaan. Wat dat betreft volgt het echt zo'n traditionele Souls-like stijl. Iedere vijand dropt essence. Die essence die verzamel je, ga je dood, verlies je de essence. Weet je ze op tijd in te leveren, dan kun je ze omzetten in bijvoorbeeld XP-punten. Maar ook nog wel andere dingen. Dus je kan er bijvoorbeeld, wat kun je er eigenlijk nog meer mee? Je kan er de lantern kun je ermee upgraden. Hè? Dus dan heb je de essence nodig als een soort van currency. Ja, en zo nog wat meer. Je kan er ook wat dingen mee kopen. Er zaten ook wat sidequests aan verbonden.
Enchanten kost essence.
Ja, precies. Dus die essence is wel een soort van de runes, als je ze kent uit bijvoorbeeld Elden Ring. En dat brengt me eigenlijk direct tot het volgende genre van deze game, namelijk het Souls-like. En Matthew, waar, ja, Souls-like, waar staat dat wat jou betreft voor?
Ja, moeilijke enemies, weinig rustpunten, weinig, hoe noemen we dat? Health items, als het ware, en moeilijke bosses en moeilijke combat, als het ware.
Oké. Okay. En hoe heeft Mandragora dat... hebben ze daarin een mooie Souls-like ervaring weten te bieden wat jou betreft?
Ik denk het wel. Dus het voor het grotendeels wel. Voelt het gewoon wel echt aan als een Souls-like game. Ik bedoel, de aspecten zijn er gewoon. En dat is in principe gewoon goed aanwezig. Het is alleen heel soms qua balans... vraag ik me wel een klein beetje af van of sommige dingen wel een beetje goed over nagedacht zijn. Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld in een kort punt in één keer te veel enemies krijgt in één keer, waardoor het dus heel moeilijk is om ergens voorbij te komen. Of een checkpoint die heel ver weg zit, waardoor het heel lang duurt voordat je er kunt komen. Want ja, zodra je doodgaat, traditioneel getrouw aan een Souls-like game, ga je dus weer terug naar je laatste checkpoint toe.
Ja.
En verlies je dus in dit geval ook de essence die je verzameld had in dat leven.
Ja.
Ja, als je dus een checkpoint hebt die ver weg zit, en er zitten plekken bij waar heel veel enemies bij elkaar zitten, dan wordt het dus gewoon moeilijk om terug te komen op het punt van waar je was gebleven en dus weer verder door te kunnen komen.
Ja, ja, exact. Nee, dat, ik vond met name dat soms die checkpoints wat ver uit elkaar zaten. Ja, vond ik toch wel bij vlagen hinderlijk. Ook omdat sommige van die... we gaan het zo hebben over meer de Metroidvania kant in deze game. Maar sommige van die skills, zeg maar, die unlock je echt pas rijkelijk laat. Waardoor je soms... Ik had soms ook wel het gevoel dat ik lang aan het reizen was door de wereld om op de plaats van bestemming te komen. Dat vond ik... nou goed, daar komen we zo meteen nog wel wat uitgebreider op terug. Pluspunt vond ik wel over het algemeen de bosses. Ik zou zo even niet weten hoeveel er in de game zitten. Eerste gok zou zijn tussen de 20 en 25, maar misschien zijn het er wel ietsje meer nog. En Hans, over het algemeen, als we het hebben over de hoofdbosses, dus even niet de optionele bosses, daar zaten best wel een paar pittige rakkers tussen, of niet dan?
Zeker weten, ja. Ik heb... Ik denk dat er maar één boss is geweest die ik in één keer weet te halen. Het gemiddelde zit ergens tussen de 10 en de 20 met uitschieters. Denk ik toch wel boven de 30 tries voor een boss.
Ja, ja, ja. Ja, dat herken ik wel, ja. Ja, was er eentje bij die het meest bij is gebleven? Als je, ja, de namen ken ik ook niet allemaal meer, hoor. Maar misschien weet je er zo één.
Ik vond de dragon wel het allervetst, denk ik. Dus de ene laatste baas.
Oh ja, oké. Okay. En jij, Matthew?
De vetste baas? Oeh. Ja, ik denk dan stiekem toch ook wel de draak. Dat is wel de meest imposante in ieder geval.
Ja. Er was wel één coole subboss ook, die zat vrij aan het begin. Dat was die soort van weerwolf. Zijn jullie die tegengekomen?
Ja, zeker. Zeker. En de necromancer vond ik ook wel tof.
Ja.
Nee, er zitten wel... er zaten heel wat toffe bosses tussen. We zien er hier nu toevallig een van de minst leuke, want die zat een paar keer in de game. Dit was een optionele boss. Of nou, die begon als een main story boss en werd later optioneel. Kwam ik gewoon een paar keer tegen. Maar over het algemeen vond ik de bosses wel tof. Ook uitdagend. Iedere boss had weer zijn eigen patronen. Soms ook unieke elemental attacks, zeg maar. Waardoor je toch weer even verrast werd. Sommige bosses hebben ook twee fases. Ik ben er eentje tegengekomen met drie fases. Werd ik dan weer niet zo blij van. dus wat dat betreft, weet je. Dus wel uitdagend. Zaten de bossen tussen of stukken tussen waarvan jij zegt, Hans, ja, dat was eigenlijk wel gewoon, dit moeten ze wel even aanpassen. Dit was ongebalanceerd moeilijk of onvergeeflijk hard, zeg maar.
Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Natuurlijk met de ene bos veel meer moeite gehad dan met de andere, maar ik denk dat dat ook wel heel erg beeldafhankelijk is. Jullie hadden het natuurlijk vanmiddag in ons groepje over een baas waar jullie vrij lang op stil bleven hangen. Zo. En die had ik binnen twee of drie pogingen had ik neer, doordat mijn klas daar gewoon wat meer voor geschikt was.
Ja, precies. Ja. Nee, ben je het daarmee eens, Matthew, dat er niet echt een bos was waarvan je zegt, nou, dat was echt wel oneerlijk en dat moeten ze eruit patchen?
Nee, ik heb in het begin riep ik wel af en toe wel een keer van, hey, dit is gewoon onzin. maar dat ligt meer aan het feit dat ik dan voor de eerste keer dan daar terecht kom. Ik heb geen idee wat er naar mijn hoofd toegegooid wordt. Ik weet mijn god niet hoe ik erop moet reageren.
Ja.
En ja, ik ben het type, zeg maar, ik ben niet zo van het heel vaak hetzelfde opnieuw doen. Ik ben gewend om meestal in twee, drie pogingen overal wel doorheen te komen. Dus ik ben dus ook dan veel sneller gepikeerd, zeg maar. Als iemand het in 10 keer doet, dan zijn er bijvoorbeeld bij poging 5 zijn ze over de pis. Maar als ik er maar 3 pogingen over doe, dan ben ik bij poging 1, dan ben ik al gepikeerd, zeg maar.
Ja, ja. Ja, dat is een waste of time, zeg maar.
Ja, dat is gewoon een beetje mijn eigen geduld. En toch zet ik altijd door en toch ben ik er altijd best wel vlot erheen, stom genoeg. Ja. Dus dat, ja.
Ja. Nee, ik ben het helemaal met jullie eens. Er waren echt wel bosses waar ik, eentje waar ik echt 10 keer over gedaan heb. Nou, dan frustreert het me wel. Dat, zeker als je dan ook nog een stuk moet lopen om telkens weer bij die bos te komen. Wat mij betreft zijn er geen bosses oneerlijk. Het zijn echt wel bosses. Als je even ervoor gaat zitten en je kijkt even goed wat voor bewegingen ze maken, dan kom je er echt wel uit. Het zijn typische bosses met patronen, er zit niets oneerlijks in. De combat zelf, ongeacht de klas die je kiest, is ook gewoon, zit goed in elkaar. Dus, want je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, als die niet goed in elkaar zit en die controls doen de helft van de tijd niet wat ik wil, ja, dan wordt het een frustrerend geheel. Sommigen hadden die kritiek bijvoorbeeld bij Steel Rising, om eens een game in een vergelijkbaar genre te noemen. Maar bij deze game hoef je daar niet bang voor te zijn. Die controls. De developers hebben goed werk geleverd aan die kant. Als ik dan één ding zou noemen waarvan ik zou hopen dat, het zou een skill issue kunnen zijn, maar ik vond bijvoorbeeld die rifts met die platformen, dat vond ik wel irritant. Ja, er was er eentje bij, dan had je van die gele, moest je, nou, bij veel trouwens, moest je van die sprongen maken op een soort van platformwolken en die bleven dan 1 of 2 seconden aan en dan verdwenen ze weer en dan moest je het maar goed zien te timen. Maar ja, de helft van de keren kon je die platformen niet zien, dus wist je ook niet, maar wist ik in ieder geval niet wanneer ik moest springen. Laat staan dat ik dan direct weet welke kant ik op moet. Daarvan dacht ik wel van ja, dit vind ik irritant. Ik vind dit gewoon, niet echt een leuke gameplay. Had van mij wel iets minder gemogen en ook iets minder uitdagend. Is dat iets wat jullie met me delen, jongens?
Hans? Helemaal mee eens. Ik bedoel, ik moet zeggen, ik sowieso kon ik het niet waarderen dat er bij die rifts in één keer een speedrun aspect achtergezet wordt. Zeg maar. Van hey, je hebt maar zo lang de tijd, je moet er doorheen, weet je wel. Dus je moet gewoon gaan rennen, je moet gewoon tempo gaan maken. En ik weet niet, dat heel de game hoeft dat niet. En in die rifts moet het in één keer wel. En sommige rifts, die ben je verplicht om te doen om verder te kunnen gaan in de story. En dat is, ik weet niet, dat is net het gameplay aspect, zeg maar, die ik dan weer niet echt kon waarderen.
Ja, bij een game die ook niet echt op de platform kan feilloos is. Want ik vond bijvoorbeeld waar ik dat het meeste last van had, was niet eens in een rift, maar dan had je op een gegeven moment in die zuidwestkant van de map, de wood, nog wat, area, sweepwood of zoiets, had je van die ronddraaiende reuzenraden, zeg maar.
Ja.
En daar moest je dan opspringen. En ik merkte gewoon van ja, weet je, als je dan een game als Ori hebt, dat is zo vloeiend, hè? Tot op de millimeter nauwkeurig kun je bepalen hoe je springt, waar je wil springen. En als je dan mist, dan is het echt een skill issue. Maar hier, dan sprong ik bijvoorbeeld te hoog, dan knalde ik met mijn hoofd aan de onderkant van het reuzenrad en dan viel ik ineens als een blok omlaag. Dan denk ik, ja, maar er is ook weinig ruimte om de soort van responssensitiviteit of zo, die aan de platformkant zat niet helemaal lekker. Herkennen jullie dit? Snap je dan wat ik bedoel? Of
Ja, 100%. Ja, het is niet een game geoptimized voor het platforming aspect. En die entropy levels tussendoor, die vallen dan dus ook een beetje buiten de boot. Ik vond het zelf niet zo erg, want ik vond het wel een leuke afwisseling ten opzichte van het vechten de hele tijd. Het was gewoon eigenlijk een mini-puzzeltje gecombineerd met inderdaad een time-limited platforming run. In het begin waren ze leuk. In het midden vond ik ze heel leuk. Op het einde vond ik ze verschrikkelijk.
Ja, en dan worden ze frustrerend.
Ja, jij hebt de laatste sowieso nog niet gedaan, Rick. Heb jij de laatste al gedaan, Matthew? Ben je al bij het laatste gebied aangekomen naar de draak?
Volgens mij wel. Maar dat durf ik echt niet achter te zeggen.
Had hij een ander element dan de andere erin? Dan heb je hem nog niet gespeeld, als je dit niet meteen weet, waarschijnlijk.
Ja, dan waarschijnlijk.
Okay. Er staat nog een verrassing te wachten. Ja,
er staat een verrassing te wachten voor jullie beiden.
Okay. Ja, maar misschien ook wel een goed punt, hoor. Want Hans, jij hebt de credits laten rollen in 16 tot 17 uur, dacht ik zo.
Ja, klopt.
Ja, dat is wel echt lekker, man. Dat heb je echt wel goed gedaan. Vertel even aan degene die luisteren, wat was je beeld? Want misschien zijn er wel die zeggen van, nou, ik wil kijken of ik Hans na kan doen, zeg maar.
Ja, ik had een Spellbinder class. Spellbinder is heel erg gebouwd op weakness damage. Je hebt ook echt bijna 0 HP in die klas. Dus je moet wel echt oppassen dat je niet te veel geraakt wordt. Maar de starting skill die je bij die klas krijgt, dat is een beam attack, een chaos beam. Die je kunt aimen. Dus hij is niet recht vooruit, maar je kunt hem naar boven, naar beneden, helemaal over je heen. Dan heb je gewoon een continue beam. Het is een beetje een Kamehameha voor de Dragon Ball Z fans, zeg maar. Ja. En die heeft me toch wel heel fijn het spel doorgelood. Doordat ik gewoon op redelijk veilige afstand bij bijna alle bossfights lekker die beam op ze kon schieten. Ja. Later werd die beam ook piercing, waardoor 4 vijanden op een rij kon ik allemaal gewoon bijna instant killen tegelijk.
Wauw, ja, dat is lekker.
Ja, en op een gegeven moment ook nog wat bonus skills erbij. Dat als hij, ik geloof 5 seconden een enemy ritte, dan werd hij ook nog eens voor 300 fire damage in één keer geraakt. Ja, dan gaat het gewoon vrij snel met de HP-balkjes van je tegenstanders.
Ja, lekker man, lekker. Oké, credits na 17 uur. Ik zit zelf plus 30 uur in. En ik denk, als ik jou zo hoor met wat me dan nog te wachten staat bij die laatste rift en nog 1 of 2 bossen. 1 bos denk ik dan. Nee, de draak en dan nog een eindbaas, begrijp ik?
Ja.
Ja, dus dan zal ik nog een uurtje of 4, 5 ermee zoet zijn minstens. En Matthew, jij gaat richting de eindstreep, geloof ik, hè?
Ik gok dat ik ook nog wel zeker 1 uur of 2, misschien ook 3 heb te gaan.
Het laatste gebied is moeilijk. Het laatste gebied is echt unfair moeilijk. De normale enemies, ja. Pro tip, niet alles vechten, lekker veel dodgen. Zo heb ik het gedaan.
Ik zag net ook al bij deze speler, die zit in die Zuidwest-map waar we het net over hadden, die zag ik ook al overal doorheen koprollen. Die stroken ook een keertje klaar mee. Die denk ik, gaan we overal doorheen. Ja, dat werkte trouwens wel lekker. Ik vond wel van, je kan vrij goed doorhebben wanneer je moet koprollen om een soort van iframe window te krijgen waarin je niet geraakt kan worden en dan door de vijand heen gaat. Ja. Dat werkte wel lekker. Zo ben ik eigenlijk ook wel menig boss battle heb ik zien te overleven daardoor. Oké, jongens, we zijn alweer een goed half uur bezig. Ik wil zo meteen naar de eindconclusie en het cijfer toe. Maar zeker niet voordat ik jullie nog gevraagd heb of er nog wat laatste overwegingen zijn die je wilt delen. Misschien nog een plus of een minpunt die we nu nog niet besproken hebben, maar die zeker niet onbesproken mag blijven. Matthew, als ik bij jou even mag beginnen. Zijn er nog punten nog niet genoemd die jij wel graag even wil benoemd hebben?
Nou ja, ik denk sowieso als minpunten in mijn optiek is het als je het goed moet zeggen, de miniboss variatie. Want die is er gewoon helaas zo goed als niet. Er zijn denk ik misschien 5 verschillende minibosses die je dus elk minimaal 3 à 4 keer tot 5 keer tegen gaat komen. Ja. Dat is helaas dus een beetje een gebrek aan variatie op het gebied van minibosses.
Ja.
En er zijn eventueel nog wel wat kleinere gameplay elementjes zeg maar, die niet helemaal lekker gaan. Zoals, tenminste bij mij was het voornamelijk dan op de Xbox versie dat het, als jij travelt van gebied naar gebied of door een loading zone heen gaat, dan heb je altijd naderhand een paar keer dat die hapert of dat het geluid zeg maar deels wegvalt.
Ja.
En zo heb ik dus ook gewoon momenten gehad, bijvoorbeeld ook met betrekking tot de platforming, dat sommige randjes gewoon niet pakt, dat je er gewoon vanaf valt. Als je ergens op wil klimmen, dat die besluit van, hey, ik laat me gewoon vallen. Allemaal van dat soort kleine foutjes, beuks, die hoogwaarschijnlijk wel eruit gepoetst gaan worden.
Ja, maar die er wel nog in zitten. En daar heb je een aantal anderen nog niet eens genoemd, die inmiddels wel verholpen zijn, maar waardoor je überhaupt de eerste week niet echt kon spelen. Dus het is wel een team wat het aanpakt. Laat dat duidelijk zijn. Ze hebben veel hotfixes al uitgebracht afgelopen week. Ik denk, ik weet niet hoe het met jou zit, Matthew, maar ik heb er wel vertrouwen in dat dat goed komt. Maar het is nog geen feilloze ervaring.
Nee, er is nog wel degelijk wat werk aan de winkel, aan problemen die opgelost moeten worden. Heb ik het al wel een klein beetje in de gaten gehouden met wat ik de developers zo een beetje heb zien schrijven. Er zijn wel wat tweaks waar ze mee bezig zijn, ook met betrekking tot checkpoint placements. Dus er wordt wel degelijk aan gewerkt en er wordt wel degelijk ook geluisterd naar de feedback die ze krijgen. Dus ik hoop van zeker. Ja.
Ik wou over community ineens iets zeggen, maar hij kan het wel gewoon zeggen. Maakt ook niet uit, Jan. Is er nou een area waarin ze een soort van community members een soort van aan het bedanken zijn? Weten jullie dan wat voor area ik bedoel? Dat is zo'n area met allemaal grafstenen en een hele reeks. En er staan allemaal namen op.
Dat heeft niet ben ik niet tegengekomen.
Nee? Nee. Oké, okay, nou, ik ga jullie straks een screen sturen. Ik wilde dat nog opzoeken voor de review, maar dat ben ik vergeten. Ik was onder de indruk. Ik weet zeker dat het niet met de lore te maken heeft. En het zijn er te veel om een soort van development periode baby's te zijn, zeg maar. Dus ik denk dat dit de early adapters zijn die geïnvesteerd hebben in deze game. Maar goed, het zat ook verborgen. Er zijn geen checkpoints. Ik ga het straks wel even delen.
Ik ben benieuwd. Een positief punt wat we denk ik nog wel even moeten benoemen, Rick, is de Spirit Tree, dat gebied.
Ja,
vond het wel echt. Ik vond het een leuke mechanic dat je komt gedurende de main story, kom je wat random NPC's tegen. Sommige gewoon in een dorpje waar ze verwacht. Sommige echt net na een groep van 8 vijanden op een richeltje, bij wijze van spreken. En die kun je dan uitnodigen in je eigen dorpje, noem ik het maar.
Ja.
Waar je vervolgens steeds naar terug kunt keren. Ze hebben daar allemaal dan hun eigen kraampje. Verkopen materialen om te upgraden. Bieden je de mogelijkheid om te enchanten. Je kunt ze hun karretjes upgraden. Je krijgt af en toe extra questlines van ze. Ik vond het wel een leuke extra dynamic. Toch wat extra diepgang aan het spel bracht voor mij. Ik ben er wel een paar keer echt op uit geweest om net even de volgende upgrade te kopen, zodat ik nog even een extra rune in mijn wapen kon doen voor een moeilijke bossfight.
Ja, nee, absoluut. Absoluut. Helemaal mee eens. En ik zou bijna op een positieve noot willen eindigen daarmee, maar ik had nog zelf wel één puntje wat ik nog echt wel even wilde benadrukken, wat net terloops al even genoemd is, maar ik vind dat als je het hebt over Metroidvania, dan denk ik aan een wereld waarvan je ziet dat die groter is dan waar je op dat moment naartoe kunt. Maar je weet, ik ga nieuwe skills vrijspelen. En bijvoorbeeld ik neem vaak Ori en The Will of the Wisp of The Blind Forest als voorbeeld. Je begint met dat je gewoon een sprong kunt maken en een sprong wordt een double jump en een sprong wordt een double jump met een dash. En een sprong wordt vastklampen aan de muur en omhoog kunnen lopen. En zo krijg je eigenlijk in no time allerlei skills, waardoor die hele wereld alsmaar groter en groter wordt. En je op plekken kunt komen waar je eerst niet kwam. Ik vind dat bij uitstek, denk ik van dat vind ik zo leuk. Vorig jaar ook zo genoten van Prince of Persia, The Last Crown. Omdat die game dat ook zo gruwelijk goed deed. En er zijn natuurlijk wel meerdere games die dit op deze manier hanteren. En Mandragora doet dat ook, alleen veel te traag. Traag. Dus nu net vanochtend na 30 uur spelen, speel ik de double jump vrij. Wat een verademing dat je dat kunt doen. Dat je ineens toch wat sneller gaat en als je denkt, ik heb even geen zin om met jou te knokken, dat je er gewoon overheen springt en doorgaat. Maar dan ben je 30 uur verder en dan heb je de vierde skill vrijgespeeld. Dus je hebt de ground pound. Wat heb je nog meer? Ground pound.
Grappling hook.
Wat overigens echt. Ik weet niet of het jullie. Maar soms heb je er ook dat je de twee achter elkaar moet doen. Ja, dat is een beetje hit or miss hoor.
Ja, heel erg.
Ja, die timing die luistert heel nauw.
Ja, nou precies. Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Het laat zo zeggen, het ging geregeld mis. Dus je had de ground pound, de grappling hook. En was dat het dan?
De double jump en dan op het einde nog de glide.
Oké, de glide heb ik nog niet vrijgespeeld. Ja, je hebt er dus vier, maar dan ben je dus in Hans' geval 16 uur verder, maar in mijn geval 30. Ik vind het te traag. Vinden jullie niet ook?
Nee, ja, helemaal mee eens. Ik bedoel, bij mij was het ook pas na 12 uur of zo dat ik de double jump had. Of na 10 uur denk ik de grappling hook.
Ja.
En dan heb ik zoiets van, Oké, dus nou kan ik eindelijk teruggaan om andere plekken te gaan bezoeken. En dan kom je er ook achter dat de plekken waar je niet kon komen, waar je dus nu wel kunt komen, wat verder niet te maken heeft met de main story, dat hetgene wat je dan daar vindt eigenlijk ook eigenlijk maar matig is.
Ja. Ja.
Ik denk van, het was eigenlijk helemaal niet de moeite om gewoon de tijd te nemen om terug te komen hiervoor.
Ja. Eens. Ik vond ook de effort versus reward, om het zo maar te zeggen, is echt te laag.
Ja. Ja, nee, absoluut. Maar goed, laat ik gewoon eens even, want we hebben samen gedacht over van ja, wat vinden we nou van deze game? En dan komen wij tot de volgende conclusie, beste kijkers en luisteraars. En dan zeggen wij, Mandragora Whispers of the Witchery is een degelijke Souls-like Metroidvania die vooral opvalt door zijn sfeervolle artstijl. Ik ben nu gewoon aan het voorlezen overigens. Uitgebreide skill trees en uitdagende combat. De schilderachtige visuals en sterke voice acting zorgen voor prettige presentatie. Van allerlei vormen van magie tot tanky builds voldoet de game aan heel veel mogelijkheden om je build te bouwen. Maar er zijn dus ook wat minpunten, die heb je ook gehoord in deze review. En om ze kort samen te vatten, de platforming voelt toch wel wat stroef en oppervlakkig. De balans in combat en met name enemy placement en checkpoints, dat voelt soms wat onlogisch aan. En er zijn wat difficulty spikes bij sommige bosses die toch wel onnodig frustrerend zijn. Naast de, wat Matthew net al noemde, technische mankementen die de game ook nog kent. Ja, dan komen wij tot het afsluitende deel van deze review. En dat is een cijfer. En dan moesten we toch, zaten we niet helemaal op één lijn, maar we hebben wel een groepsgemiddelde waar we volgens mij allemaal goed van kunnen slapen. Dus ik bij jou begin, Matthew. Wat voor cijfers zou jij die game gegeven hebben?
Nou ja, ik zat tussen de 7,5 en de 8.
7,5 en 8. Hans?
Ik zat tussen de 7 en de 7,5.
En Chefke hier, die zat tussen de 8 en 8,5. En dat brengt ons op een hele mooie 7,5. Want daar zat Matthew op, daar zat Hans op. En ik kan me eigenlijk ook heel erg vinden in veel van de kritiek die hier ook besproken is. Is het daarmee een game die we aanbevelen voor spelers die houden van Souls-like Metroidvania's? Ik zeg ja, zeker voor €40, wat die game kost. Je hebt 30, nou ja, laten we zeggen 20 tot 40 uur speelplezier. En completionisten denk ik zo richting de 80 uur, zou ik nu zo inschatten. Dus ik zeg volmondig ja, maar dat is geen hoogvlieger. Hans, ik zie jou knikken.
Ja, nee, eens. Weet je, het is genoeg kwaliteit om de prijs te rechtvaardigen. Er zit ook nog wel wat replay value in. Als je toch nou over een halfjaartje denkt, ik wil nog een andere klas proberen, denk ik dat je prima tweede ervaring ook hebt in de game. De Steam-versie ten opzichte van de Xbox-versie draaide bij mij wel stabiel. Eigenlijk helemaal geen issues ervaren. Dus nou, prima game. Als je backlog leeg is, zou ik zeggen, schaf hem aan. Als daar 10 betere games op staan, zou ik lekker zeggen, speel die eerst en wacht tot een goede discount voor Mandragora.
Ja, mooi, mooi gezegd. En nog een side note, Steam Deck doet dit uitstekend op. Echt de ideale Steam Deck game ook. Matthew, aanbeveling?
Ja, ik zeg voor de prijs is het gewoon in principe, ja, een no-brainer wil ik niet zeggen, maar is het wel gewoon een zeer goed, goede, vermakelijke game om te doen. En als kleine teaser, als het goed is, komt er in juni een update voor New Game Plus.
Ja, oh, cool. Ja. Oh, leuk.
En dan kun je, als je dan met je gewoon character met alle levels een tweede run kunt doen met een nieuwe beeld, ja, dat is wel feest, hoor. Ja. Dan wordt het bossen smelten en dan blijft de platforming waarschijnlijk nog wel een heikelpuntje. Maar dat zien we dan alweer.
Mensen, nou ja, als je je traversal skills zou meenemen in een New Game Plus, is dat natuurlijk wel leuk. Want dan ga je op een hele andere route door de wereld lopen opeens.
Ja, dat is zeker waar. Ja. Nou mensen, je hoort het. Mandragora, The Whispers of the Witch Tree. Zeker wel een game om te spelen. Geen hoogvlieger. Maar hou je van Souls-like Metroidvania games, ben je niet vies van een beetje uitdaging en kun je een aantal performance issues, ja, kun je daar wel mee leven, dan moet je deze game gewoon lekker spelen. Misschien niet als eerste, maar weet je, een hele zomer op komst. Dus schaf hem lekker aan. En voor nu ronden we deze review af. Bedanken we jullie voor het luisteren en of het kijken naar deze review. Hans, Matthew, jullie ook bedankt voor jullie delen van jullie indrukken. En tot de volgende review dan maar weer.
Yes.